Wij openen vanmiddag Gods woord in het Oude en in het Nieuwe Testament. En we lezen eerst uit het Oude Testament Psalm 23, gevolgd door Openbaring 7, de versen 9 tot en met 17.
Een psalm van David. De Heere is mijn herder, mij zal niets ontbreken. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende. Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, al de dagen mijns levens. En ik zal in het huis des Heeren blijven, in lengte van dagen. Vervolgens Openbaring 7, vanaf vers 9. En na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En ze riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor de troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordende, zeggende tot mij deze, die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon Gods en dienen hem nacht en dag in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. En ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui, jongens en meisjes, gasten. In de muziek wordt soms gebruik gemaakt van een tussenspel. Ook wel een intermezzo genoemd. En zo'n tussenspel, zo'n intermezzo is een gedeelte in de muziek dat twee delen aan elkaar wil verbinden. En zo zou je kunnen zeggen vanmiddag dat Openbaring 7 zo'n intermezzo, zo'n tussenspel is. Een intermezzo tussen hoofdstuk 6 en hoofdstuk 8. Hoofdstuk 6 waar het gaat over Gods oordelen. Over de boekrol waarin heel de wereldgeschiedenis is opgetekend. Waar één voor één de zegels door het lam worden geopend. En Johannes ziet daar hoe alles naar het einde loopt. En wat hij ziet is angstaanjagend. Hij ziet als het lam het zesde zegel al geopend had, dat er een grote aardbeving kwam. En de zon werd zwart en de maan werd als bloed. En de sterren vielen als een boom die zijn onrijpe vijgen afwerpt. Bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. En mensen verborgen zich in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hen die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan staande blijven? Gemeente, met deze vraag, wie kan staande blijven voor de toorn van het lam, eindigt hoofdstuk 6. Bij het breken, het verbreken van het zesde zegel. En dan zou je verwachten dat daarna direct het zevende zegel ook verbroken wordt. Maar dan klinkt er eerst dat intermezzo. Een tussenspel. Zo'n tussenspel, zo'n intermezzo dat we vaker tegenkomen in het Bijbelboek Openbaring. Zo zien we het ook tussen het zesde en het zevende bazuin in hoofdstuk 10. En tussen de zesde en de zevende schaal in hoofdstuk 16. Maar gemeente, waarom zo'n tussenspel? Waarom dat intermezzo? Nou, Gods oordeel komt. En dat is vast en zeker. Maar dwars door dat oordeel heen zal God zijn kerk bewaren. En dat is nou precies waar hoofdstuk 7 over gaat. Want Gods kerk staat onder de hoede van het lam. En zo is hoofdstuk 7 een intermezzo tot troost en bemoediging van Gods kerk. Gods kerk te midden van die wereldgeschiedenis die naar zijn einde loopt. En zo mag Gods kerk zien waar het heen gaat. In hoofdstuk 7 zien we het lam dat tegelijkertijd herder is. Het lam dat zijn kerk hoedt tot in eeuwigheid. Daarin zien we de Heere Jezus Christus zelf. Zijn werk dat op aarde met hen begonnen is, houdt nooit meer op. Daarom is de tekst voor de verkondiging vanmiddag Openbaring 17. Over Openbaring 7, vers 17. Maar we lezen, want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Boven de preek van vanmiddag heb ik gezet, het lam dat herder is. Het lam dat herder is. En we letten in de eerste plaats op zijn plaats. Ten tweede op zijn kudde. En ten derde op zijn zorg. Het lam dat herder is, zijn plaats, zijn kudde en zijn zorg. Allereerst zijn plaats. Want het lam dat in het midden van de troon is. Zo begint ons tekstgedeelte. En daarmee wordt meteen de plaats aangegeven. Het is in het midden van de troon. Johannes die krijgt hier een blik in het hemels paleis. Het is de plaats waar God zelf is, waar zijn troon staat. En Gods troon komen we vaker tegen in Openbaring. Ik noem in het bijzonder hoofdstuk 5, waar staat: en ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol, van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Het is God zelf die op de troon zit. En rondom de troon staan de 24 tronen met de 24 ouderlingen. Dat zijn de vertegenwoordigers van de kerk in het Oude en het Nieuwe Testament. En rondom die troon zijn de 4 dieren. En voor de troon, zo begon ons schriftgedeelte, zag Johannes die grote scharen die niemand tellen kan. Uit alle naties, stammen, talen en volken. Maar het lam staat niet voor de troon. Het is niet rondom de troon. Nee, het lam is in het midden van de troon. En daar staat hij als middelaar tussen God en hen die voor en rondom de troon zijn. Hij is in het midden van de troon, daar waar God zelf is. Dat wil zeggen, hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. En hij regeert samen met de Vader vanaf de troon. Gemeente, daar worden we vanmiddag mee bij bepaald. Dat het de Heere Jezus Christus is die regeert. Die alle macht heeft. Nee, het is niet de duivel die alle macht heeft. Al denkt hij het wel. En het zijn ook niet mensen die alle macht hebben. Al zijn er veel mensen die macht naar zichzelf proberen toe te trekken. En het zijn ook niet de koningen en de wereldleiders van deze tijd die de macht hebben. Die het voor het zeggen hebben. Nee, laten we dit beeld dat Johannes ziet goed in ons opnemen vanmiddag. Het lam in het midden van de troon. Het lam dat tevens de leeuw uit de stam van Juda is. De wortel Davids. Hij is het die heeft overwonnen. En die de boekrol mag openen met zijn 7 zegels. Het lam in het midden van de troon bepaalt ons er vanmiddag ook bij waar die troon staat. Jongens en meisjes, waar staat die troon? In de hemel. En nu wordt er vandaag de dag wel heel makkelijk over de hemel gesproken. Er wordt wel gesproken over een hemel waar de Heere Jezus Christus niet is. Een hemel zonder lam. Mensen die de Heere Jezus Christus niet hebben leren kennen. Die niet in hem geloven en hem niet dienen. Die praten soms over de hemel. Alsof iedereen die sterft maar automatisch naar de hemel gaat. De hemel als een plaats van geluk en heerlijkheid voor na dit leven. Onze tekst wijst ons erop vanmiddag. Dat het lam in het midden van de troon is. Het lam als de middelaar. Op aarde zei de Heer Jezus Christus, niemand komt tot de Vader dan door mij. Gemeente, zonder het middelaarswerk, zonder zijn verzoenend lijden en sterven, is er geen toegang tot de hemel. Jongens en meisjes, wie bij de koning wil komen op paleis Huis den Bosch, die kan ook niet zomaar naar binnen lopen. Je kan niet zomaar bij koning Willem-Alexander aanbellen en zeggen, goed, ik kom vanmiddag voor de thee. Nee, je moet audiëntie verleend worden. Je moet uitgenodigd worden, anders kom je niet binnen. De Heer Jezus Christus roept ons op tot geloof en bekering. En hij nodigt en hij roept op om in geloof tot hem te komen. En bij hem de toevlucht te nemen. Te schuilen achter zijn vergoten bloed. Hij is naar deze aarde gekomen en mens geworden. Om zondaren zalig te maken. Hij heeft de dood en de macht van de duivel overwonnen. Hij is opgestaan uit de dood. Opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En hij maakt een plaats gereed voor de zijnen die in hem geloven. En nog gemeente... Nog wordt er zo makkelijk aan hem voorbij geleefd. Nog wordt de Heere Jezus Christus door velen genegeerd. Nog wordt er met zijn naam gespot en wil men niets met Jezus Christus te maken hebben. En mag ik nou vanmiddag eens aan u en aan jou vragen, hoe is dat nou bij u, bij jou? Wie is nou de Heere Jezus Christus echt voor u, voor jou? Of leeft u, leef jij ook zo makkelijk langs hem heen? Zondags naar de kerk, maar door de week heb je geen tijd voor hem. Of negeer je hem in je leven? En misschien zit u of jij hier wel, maar wil je het liefst niets met hem te maken hebben. Zie dan het lam in het midden van de troon. Gemeente, de Heer Jezus is niet maar zomaar een historische figuur. En zijn kruisoffer is niet zomaar een incident dat we snel weer kunnen vergeten. Nee, zijn kruisoffer heeft eeuwigheidswaarde. Het lam in het midden van de troon herinnert ons eraan aan het lam dat werd geslacht op aarde tot verzoening van al onze zonden. Het herinnert ons aan zijn lijden en sterven aan het kruis op Golgotha. Het herinnert ons aan de woorden van Johannes die zei: zie het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dit Lam wordt in ons tekstgedeelte, in ons Bijbelgedeelte groot gemaakt. Een grote schare die niemand tellen kan, uit alle naties, talen en volken voor de troon roept met luide stem: de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en het Lam. En al de engelen, de ouderlingen en de vier dieren, ze doen allemaal mee. En werpen zich met hun aangezicht ter aarde aan aanbiddende heren. En zeggen amen, de lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en sterkte is aan onze God in alle eeuwigheid. Amen. En daarmee komen we dan ook bij die mensen, die scharen die voor Gods troon zijn. De kudde van het Lam. Want het Lam dat in het midden van de troon is, zal hen die voor de troon zijn wijden. Hij zal hen geleiden naar de levende waterbronnen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Jongens en meisjes, er staan mensen voor Gods troon. Er staan heel veel mensen voor Gods troon. Ja, zoveel, zo'n grote schare die niemand tellen kan. En dat doet ons denken aan de belofte die God aan Abraham gegeven heeft. De belofte dat hij ontelbaar veel nakomelingen zou ontvangen. En God vroeg aan Abraham om naar buiten te gaan en naar de hemel te kijken en de sterren te tellen. En jongens en meisjes, hij kon het niet. Zoveel sterren. En God beloofde dat Abrahams nakomelingen zo talrijk zouden zijn als de zandkorrels op het strand. Een ontelbare schare. En de menigte voor de troon bestaat uit mensen uit allerlei volken, met allerlei culturen en allerlei talen. Ze komen overal vandaan. En zo had de Heere Jezus het zelf bevolen vlak voordat hij naar de hemel ging. Toen hij zei: ga heen en onderwijs alle volken. En wanneer wij dan naar die menigte kijken, zien we hen staan in lange witte gewaden. Met palmtakken in hun handen. En zowel de klederen dan als de palmtakken stralen de overwinning uit. Het is als de menigte die de koning toejuicht, die de overwinning heeft behaald en de stad weer intrekt. De grote overwinning. En het volk mag nu delen in de vrijheid en de goederen die de koning door de overwinning behaald heeft. Maar dan is er een van de ouderlingen die Johannes een vraag stelt. Hij zegt: deze die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij? En waar komen zij vandaan? Gemeente, wat zijn dat nou voor mensen voor de troon? En dat is een belangrijke vraag als we kijken naar het slot van hoofdstuk 6. Dat laatste vers, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. En wie kan staande blijven? Gemeente, wie zijn deze mensen die staande zijn gebleven? Johannes laat de ouderling antwoord geven. U weet het. Deze zijn het die uit de verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen en hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam. Maar de twee dingen worden duidelijk over die scharen voor de troon. Allereerst waar ze vandaan komen. Ze komen namelijk uit de grote verdrukking. En wat is dat dan voor een verdrukking? Nou, dat is niet een verdrukking die ooit nog eens moet komen. De verdrukking gaat over de verdrukking op aarde die voor Gods kerk werkelijkheid is. Het aardse leven is vol verdrukking, waarin Gods kinderen te maken krijgen met lijden, met verleidingen, met benauwdheid. Waar de mens te maken krijgt met lijden, met verleidingen, met pijn, met ziekte, met eenzaamheid. Maar ook met haat, met uitsluiting, tegenwerking, vijandschap. Zelfs in een periode van rust, van voorspoed, op plaatsen van welvaart. Dan dreigen misschien wel de grootste gevaren. Want Satan ligt op de loer om zijn kinderen te verleiden, om Gods kinderen te verleiden. En daarom leert de Heer Jezus Christus ons bidden. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwaad. Het kwaad dat soms zo met geweld kan komen, maar soms ook zo sluw en zo listig komt. Al lijkt het vrede en goedheid. In 2 Thessalonicenzen 2 zegt Paulus met betrekking tot de komst van Christus en de vereniging met hem, dat de gemeente zich niet aan het wankelen moet laten brengen. En dat ze zich niet moet laten misleiden. Paulus zegt, die dag komt niet. Dan heeft hij het over de dag van de wederkomst van Christus. Tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt. Zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Gemeente, als we nou eens in de wereld om ons heen kijken. En we kijken naar de verdrukking van de kerk. En wanneer we om ons heen kijken, dan zien we toch dat deze woorden werkelijkheid worden. We zien de mens die zich probeert te verheffen. We zien de liefdeloosheid die toeneemt. De mens die als God wil zijn en met macht wil heersen en regeren. En als we dan eens naar onszelf kijken, hoe zit het dan bij mij? Ervaart u, ervaar jij de verdrukking als een kind van God? Of zijn wij ook als diegenen die zich willen verheffen, die eer willen ontvangen, die macht willen krijgen? Heersen over een ander. De zonde van het ik is ook een kerkmens niet vreemd. Dat de Heer ons daar toch voor behoede en bewaar. Het tweede wat van die menigte gezegd wordt, is dat hun klederen gewassen hebben. Wit gemaakt in het bloed van het lam. En daarmee wordt aangegeven dat het bloed van Christus hen heeft gereinigd van alle zonden. Ze leven van het kruisoffer dat hij heeft volbracht. Waar zijn bloed heeft gevloeid voor zondaren. En ze mogen delen in zijn heerlijkheid, in zijn gerechtigheid en in het eeuwig leven. Jongelui, het gaat dan niet maar even over kleding. Het gaat over het leven. Ook jouw leven. Wie je bent voor de Heer. Ons leven wordt hier uitgebeeld door vuile kleren. En je zou kunnen zeggen, de kleren van ons leven, het gewaad van ons leven, is vuil en vol vlekken. En we stinken ervan. En het ergste is dat we er zelf vaak geen last van hebben. Maar God wel, want God haat de zonde. En zo kunnen we niet voor God verschijnen. De Bijbel leert ons dat en wijst ons op ons vuile leven, op onze zonden, onze gebreken, ons egoïsme, onze lauwheid en ga zo maar door. En daarom moet ons leven gewassen worden. En onder de leiding van de Heilige Geest mag een mens gewassen worden. En wordt ons Christus gepredikt als de enige weg tot zaligheid. Tot een nieuw leven, een rein leven. Alleen het bloed van de Heer Jezus Christus was volledig schoon. Dat doet me denken aan de lagere school. Toen ik op de lagere school zat, had je van die boekjes. En dan leerde je lezen en dan kreeg je er soms zo'n doorzichtig rood vel bij. En als je dat doorzichtige rode vel nou op de bladzij legde, dan werden alle letters één kleur en werd de tekst weer helder en compleet. En verdwenen alle fouten. Nou, zo wil de Heer ons leven bedekken met zijn bloed. En zo wil de Heer diegenen die bedekt zijn en gewassen zijn in het bloed aanzien in de Heere Jezus Christus. dat alle fouten en gebreken verdwenen zijn. Dan ziet de Heer hen aan alsof zij nooit enige zonde hebben gedaan. Wat een genade, gemeente. In de Bijbel wordt de vraag gesteld, wat moet een mens dan doen om zalig te worden? Nou, die moet geloven in de Heer Jezus Christus, dat Hij ook uw en jouw zaligmaker is. Dat je je zonde belijdt en dat je vraagt of Hij je leven wil schoonwassen door zijn bloed. David bad, ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn. Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Gemeente, is dat nou ook uw en jouw gebed? Heb jij de Heer al zo nodig leren krijgen? Heb jij ook al ontdekt dat we onszelf niet schoon krijgen? Hoe hard we ook boenen, hoe hard we het ook proberen om onze zonde en schuld, onze veiligheid weg te krijgen. Misschien wel te bedekken, weg te stoppen. Het zal ons niet lukken. Het is als onkruid dat steeds weer boven komt en verstikt en kapot maakt. Ja, die menigte in witte kleren staat alleen voor de troon door het verzoenend bloed van de Heer Jezus Christus. En daarmee komen we bij dat laatste punt, zijn zorg. Want de ouderling zegt nog meer, gemeente. Omdat hun kleren gewassen zijn door het bloed van het lam, dienen zij hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. En ze zullen geen honger of dorst meer hebben. Geen zonnesteek of hitte zal hen treffen. Gemeente, het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hen geleiden naar de levende waterstroom. En God zal alle tranen van de ogen afwissen. Het is een opmerkelijke tekst, gemeente. Een opmerkelijke tekst, omdat hier staat dat het lam zal weiden. Een lam is toch een dier wat zelf gewijd wordt. En daarom zien we dan ook dat dit lam tegelijkertijd herder is. En in het Oude Testament wordt God al getekend als de herder van Israël. Die zijn volk en zijn kudde heeft geleid. En zo hebben we het gelezen met de woorden van Psalm 23. De Heere is mijn herder. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden. Hij voert mij zachtjes aan stille wateren. En dan herhaalt de ouderling Gods belofte uit Jesaja 49, vers 10. Waar staat, zij zullen geen honger hebben of dorst lijden. Hitte en zon zullen hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. Hij zal hen zachtjes leiden naar de waterbronnen. En in Jesaja 49 wijst dit op Gods zorg voor het volk Israël, dat onderweg is van Babel weer terug naar Kanaan. Maar hier in Openbaring 7 is dit het bewijs van Gods zorg voor zijn volk dat bij hem woont, in het hemels Kanaan en voor zijn troon staat. Het lam dat herder is, leidt hen naar de levende waterbron. En de honger en de dorst, die staan voor het gebrek aan eten en drinken, aan zorg en armoede, aan alles waar gebrek aan is op aarde. Dat we om ons heen zien, dat we tegen kunnen komen. En tegelijkertijd wijst het ook op ons geestelijk gebrek. Gebrek aan geloof, aan vertrouwen, aan hoop en liefde. Aan de geestelijke lauwheid die er kan zijn. De machteloosheid die je voelt in de geestelijke strijd. Aan het niet ervaren of horen van Gods stem in je leven. Het zal er dan niet meer zijn. Een prachtig beeld van Gods zorg zien we als de 19e eeuwse zendeling, de Schotse zendeling John Patton het evangelie brengt op de Nieuwe Hebriden. Een eilandengroep in de Stille Oceaan. Eerst krijgt hij te maken met veel tegenstand. Hij moet zelfs vluchten. Maar hij zet door en hij komt weer terug. En dan wordt hij bespot en belachelijk gemaakt. En Patton brengt het in gebed bij de Heer. En na verloop van tijd valt het hem op dat er veel droogte is op het eiland Aniwa waar hij was. Een eiland dat vlak is en geen water aantrok. En Petten besloot na ernstig bidden een put te graven. Om zo als het ware de regen uit de grond te krijgen. En de mensen vonden het maar vreemd, jongens en meisjes. Want water, regen komt van boven. Niet uit de aarde, niet uit de grond. En het dorpshoofd, ja, dat dacht dat Petten zijn verstand verloren was. Maar Petten ging biddend aan het werk. En hij vertelde dat God water zou geven uit de grond. En na lang en diep gegraven te hebben, stuitte hij op zoet water. En hij zei, kom en zie de regen die God geeft uit de aarde. Neem zoveel als je wilt. En Petten's gebed werd verhoord. En daarom dankte hij de Heere voor alle zegeningen. En is dat nou ook wat u, wat jij, wat ik, wat wij doen? Met alle gaven die de Heere ons geeft, elke dag opnieuw. Dat we zijn naam danken. Voor zijn zorg, voor zijn leiding. Maar bovenal voor het levend water. Het heil dat er in overvloed is in de Heere Jezus Christus voor verloren zondaar. En danken we voor de Heilige Geest die ons aan onze zonde ontdekt. En ons leven voor het eerst of opnieuw op God richt. Die ons Christus leert kennen. Het lam dat herder is. Die ons leert dat we onder zijn hoede veilig zijn. En dat er bij hem alleen leven te vinden is. Dat hij in alles wil voorzien waar wij hem in geloof om vragen. De gemeente, die levende waterbronnen die raken nooit op. Die zullen nooit droog vallen. Er is een eeuwigheid genoeg voor Gods kinderen. En zo lezen we in Openbaring 22 dat in het Nieuw Jeruzalem de rivier van het water des levens helder is als kristal. En wie in de Heer Jezus Christus gelooft, hoeft daar niet op te wachten. Maar je mag hier op aarde al zijn herderlijke zorg ontvangen. Hij voorziet in wat wij nodig hebben. Nee, niet in wat wij denken dat wij nodig hebben. Maar wat hij vindt dat wij nodig hebben. Hij geeft nieuwe kracht. Hij troost en leidt dwars door de verdrukking heen. En hij heeft gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken. En zijn stok en zijn staf, die vertroosten. En die corrigeren. En hij roept op tot bekering, tot terugkeer wanneer wij afdwalen. Die grote schare staat voor Gods troon. Vanwege Gods herderlijke en liefdevolle zorg. Want hij heeft hen gekocht met zijn kostbaar bloed. Hij heeft zijn leven voor hen overgehad om hen te leiden naar de levende waterstroom. Ja, genade, heil en eeuwig leven stromen hen toe. En dan klinkt er nog een hernieuwde belofte. In Jesaja 25 vers 8 staat, de Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En onze tekst sluit af met exact diezelfde woorden. Alle leed, alle verdrukking zal straks voorbij zijn. Voorgoed voorbij zijn. Ja, nu zijn er nog dagelijks tranen. Ze horen bij het leven op aarde. Ook bij het leven van een kind van God. Een kind van God kent ook zorgen, pijn, verdriet. Maar een kind van God kent ook een verdriet wat de wereld niet kent. Namelijk het verdriet over alles wat niet is naar Gods wil. Het verdriet over de zonde. Dat God niet aan zijn eer komt en zijn naam niet wordt geheiligd. Dat is de droefheid naar God. Dat bedoelt de Heer Jezus Christus als hij in de bergrede zegt, zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. De apostel Paulus schrijft in 1 Korinthe 7, want de droefheid die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Gemeente, jongens en meisjes, jongelui, kunt u het zich voorstellen? Een wereld zonder tranen. Geen tranen meer. Als we in Gods heerlijkheid aangekomen zijn, zal dat werkelijkheid zijn. Dan zal God alle tranen van hun ogen afwissen. Er zullen geen tranen meer volgen. En er zal geen rouw, geen jammerklacht of moeite meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Dat is een geweldige troost, gemeente, voor Gods kerk. Als straks dat zevende zegel wordt geopend. En we het rode paard van de oorlog zien. En het zwarte paard van de honger. En het vale paard van de dood. En nog veel meer ellende. Ja, wie zou dan niet wenen? Wie zou er angstig van worden? Maar gemeente, dat hoeft niet. Want zie het lam in het midden van de troon. In hem is er verlossing en zaligheid. Ook voor u, voor jou. Wanneer wij in geloof schuilen achter zijn vergoten bloed. Hier op aarde belijden Gods kinderen. De Heere is mijn herder. Mij zal niets ontbreken. En in de hemel zingen ze volop mee. De zaligheid is van onze God, die op het troon zit en het lam. Mag ik dan eens een hele persoonlijke vraag stellen? Bent u, ben jij nou al van hem? Van het lam dat herder is? Is hij nou ook uw en jouw Heere en Heiland? En wat een toekomst ligt er dan gereed voor u en voor jou. Dan is er eenmaal door de doodsjordaan heen rust en vrede, volle genade bij de levende waterbronnen. De bronnen van het heil. En dan mag u dan uitputten met die volle scharen, die grote scharen die niemand tellen kan. Wat een troostvolle belofte. Wat een heerlijke bemoediging klinkt hier in het intermezzo tussen het zesde en het zevende zegel. Het lam dat hun herder is geworden, door wie ze op aarde leefden, die hun verlosser is en hen leidt. Ja, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in eeuwigheid. En een ieder die het lam tot zijn herder heeft, mag in geloof en vertrouwen meezingen. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Amen.